Julia Optenoord was dol op Hitler en wilde niets liever dan een baby baren voor de Führer. Dus toog zij naar een geheime Lebensborn-kliniek en schonk ze Groot-Germania een zoon. Roel van Duin, bekend pacifist en provo, tekende de onthutsende levensloop van deze Nederlandse natievrouw op in Een Zoon voor de Führer. Roel, welkom.
Ja.
Ja, we kennen je als provo en de laatste jaren ook als therapeut voor mensen met liefdesverdriet, toch?
Ja.
Ja. Maar nu dus biograaf van een Nederlandse natievrouw. Ja. Hoe is dat met elkaar te rijmen?
Ja, kijk, provo's houden van vrijheid. En je moet je dus richten op degene die onze vrijheid bedreigen, om ze te kunnen bestrijden. En wat ik zie is dat er een parallel is tussen wat er in de jaren 30 gebeurde, de opkomst van autoritaire stromingen, en wat er nu gaande is in de wereld. En toen ik dat bestudeerde, toen ontdekte ik dat eigenlijk de belangrijkste nazi-vrouw in Nederland geweest was Julia Optenoord.
En niet Florie.
En niet die mevrouw Ros van Tonningen. Want die was lang niet zo creatief. En die is zich ook haar hele leven blijven herhalen. Die is alsmaar een grammofoonplaat blijven afspelen dat Hitler goed was en zo. Terwijl Julia Optenoord heeft een heel erg interessante ontwikkeling doorgemaakt.
Want zij begint eigenlijk als een utopisch denkend mens.
Ja,
christelijk ook.
Ja.
Hoe komt een utopist bij het nazisme terecht?
Ja, ze werd uitgenodigd om in Breslau aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van de SS. En zij vond die mannen in die zwarte uniformen zo mooi. En zij werd door Himmler begoocheld. Want ze was eigenlijk in de eerste plaats een leerling van Himmler, niet van Hitler. En ja, met Himmler kon ze heel goed over reïncarnatie en karma en astrologie spreken. En dat betoverde haar. Ze werd ook verliefd op een van de kameraden van Himmler. En dat was een soort erotische bekering. Ze werd
fanatiek. Maar Himmler was dus een heel spiritueel mens, of wat?
Nou ja, dat wil ik.
Fascisme is ook een utopie.
Ja, dat is ook zo.
Hij kon erover praten, laten we het zo zeggen. Spiritueel was dat dus een tweede. Het was in de eerste plaats een massamoordenaar. Julia dacht dus inderdaad dat hij bezig was op aarde te realiseren wat haar als religie voor ogen gezweefd had. En dus ze dacht, nou ja, dat wordt de hemel op aarde, dat nazisme. En ze is zich dus inderdaad fanatiek voor gaan inzetten. Heeft de Nederlandse Nationaal Socialistische Vrouwenorganisatie opgericht. Ze kwam in conflict met Mussert omdat zij meer voor het Groot Germaanse Rijk was dan Mussert. En toen is zij door Himmler tot directrice van een nazi-internaat voor de opvoeding van meisjes gemaakt in Limburg, waar de vrouwelijke elite van het Derde Rijk moest worden opgevoed. En daar werd ze zwanger. En omdat Himmler begreep dat ze niet direct de leiding kon houden van dat internaat, terwijl ze een bewust ongehuwde moeder was, heeft hij haar onder een voorwendsel naar een Lebensbornheim gedirigeerd. En daar heeft zij dus inderdaad het leven geschonken aan een zoon voor de Führer.
Maar want hoezo een zoon voor de Führer? Hoe was ze zwanger geraakt? Daar zat een idee achter, toch?
Ja, het idee was, het inferieure ras moet worden uitgeroeid en het superieure ras moet worden gekweekt. Dus het superieure Arische ras. Het was een bizarre en ook gruwelijke theorie.
Maar we bedoelen eigenlijk ook van, hoe werd ze letterlijk zwanger?
Wat zeg je?
Hoe werd ze letterlijk zwanger, vroegen we ons af. Heeft ze het gedaan met iemand?
Iedereen dacht dat
of
zij een kind van Himmler zou gaan baren. Dat dacht haar omgeving en dat dacht later ook de Nederlandse politie. En ook historici en journalisten. Zij zelf ontkende dat. Ze zei, nee, het is van een man die naar het front moest. En wij nazi-vrouwen die gaan graag met dappere mannen die naar het front gaan. Want anders sneuvelen die daar. En dan blijven alleen de laffe mannen die niet naar het front gaan, die blijven over. Dus wij moeten kinderen baren van dappere mannen. En zodoende. Maar er was ook nog een derde kandidaat om vader te zijn. Dat was namelijk een Haagse SS'er. Dus ik heb geruime tijd geworsteld met de vraag, wie van de drie? En wie van de drie was de vader?
En?
Ja, kijk. Daarvoor moet je dus het boek lezen. Ik heb dat inderdaad precies uitgevogeld. Ja. Het staat erin. Maar eigenlijk is de belangrijkste vraag die mij opdoende, terwijl ik met haar biografie bezig was, is het mogelijk dat een mens met een goed, in principe goed karakter nazi kan worden?
En waar kwam dat in principe goede karakter, waar maak je dat uit op?
Ze was vrijgevig, ze was trouw en vooral zij stelde zichzelf in het leven een ideële opgave. Zij wilde de maatschappij verbeteren. Zij wilde de beste staat van het menselijke samenleven dienen. Ja, het klinkt natuurlijk een beetje bizar dat er zo iemand nazi is geworden. Maar dat schijnt dus juist te kunnen.
Marca, wat...
Ja, nou, want ik heb een vraag. Want is zij, moeten we haar zien als iemand die goede bedoelingen heeft en gewoon helemaal de verkeerde kant op gaat?
Je moet haar zien als iemand die goede bedoelingen had, ja.
Meer dan iemand die in een secte zit. Of iemand die eigenlijk een beetje niet goed in hun hoofd is.
Nou ja, het nazisme was eigenlijk een secte. Maar mensen met goede bedoelingen kunnen dus lid van een secte worden. Ja, dat gebeurt, ja. Na de oorlog, lang na de oorlog, is zij ondergedoken geweest in Duitsland. Ze heeft eigenlijk de grootste helft van haar leven in Duitsland gewoond, tamelijk verborgen. En mijn vrouw en ik hebben haar daar nagespeurd. We zijn langs al haar plaatsen geweest waar ze heeft gewoond en daar getuigen en vrienden ontmoet. En tenslotte ontmoeten we een groep boeddhisten in Fulda, in de buurt van Frankfurt.
Daar heeft Bonifatius.
En die waren tot het boeddhisme bekeerd door een zekere Julia op de Noord. Want zij was op spirituele zoektocht gegaan. Ze was eerst bij de Bhagwan-beweging gegaan. Toen bij Ramakrishna, Gandhi, de Dalai Lama. En die mensen in Fulda, die boeddhisten, die wisten helemaal niet van haar verleden.
Nee, daar sprak ze niet over, neem ik aan.
Nee, daar sprak ze niet over. Ze dacht, dan ben ik uit de gratie.
Maar heb je iets bespeurd ook van spijt? Of inzicht? Of...
Kijk, het rare is dus dat zij heeft wel ontdekt dat bijvoorbeeld mensen met een bruine of zwarte huid, dat het hele goede mensen kunnen zijn. Dat is volstrekt in strijd met haar nazi-filosofie. Maar ze heeft nooit echt openlijk afstand genomen van het nazisme. En dat had ze natuurlijk moeten doen.
Ja. Hoe is het afgelopen?
Ze is er met een kleine straf afgekomen, geloof ik.
Ja, ze heeft een hele kleine straf gehad. Maar de ergste straf heeft eigenlijk gehad van haar zoon.
Ja, want hoe is het daarmee gegaan?
Die zoon van een Führer had moeten worden dus. Hè? Die generaal of admiraal moest worden. Maar wat gebeurde? Julia weigerde eigenlijk om hem onwonden te vertellen wie zijn vader was, terwijl hij steeds ermee geconfronteerd werd dat hij mogelijk de zoon van Himmler was. Dus aanvankelijk ging dat nog wel, omdat hij in Duitsland bewonderd werd, maar vanaf de jaren 70 werd Himmler beschouwd, en ook terecht, als een monster. En hij voelde zich onbehagelijk met de gedachte van om de zoon van een monster te zijn, terwijl zijn moeder dat ontkende en allerlei smoesjes had. Want Julia die noemde achterin volgens verschillende namen van mogelijke vaders. Dus hij raakte daar behoorlijk van in de war en ging aan de drugs. En is ook op een buitengewoon pijnlijke manier aan zijn einde gekomen. Terwijl hij een hevig conflict had met zijn moeder over dit onderwerp. En dat is eigenlijk haar straf geweest.
Want hij is dood aangetroffen in een zolderkamer.
Ja.
Op dezelfde datum,
ja,
toch, dat Himmler zelfmoord pleegde.
Juist, ja. Hij was even oud als Himmler toen hij zijn Tsiankali-pil doorbeet. En het was ook op eind mei dezelfde datum, ja. Dus de kans is groot dat hij gedacht heeft, nou, ik moet het voorbeeld van mijn vader volgen.
Ja.
Of in elk geval dat die Himmler-persoon toch altijd boven zijn hoofd was blijven zweven. Het was ook zijn peetvader, hij heette Heinrich, evenals Himmler. Ja, en dat is voor zijn moeder, Julia, is dat toch een heel ernstige straf geweest. Dat ze het contact met die zoon verloor en dat hij op zo'n manier aan zijn einde kwam.
Ja.
Dat is erger geweest dan die anderhalf jaar die ze in een interneringskamp in Nederland heeft moeten zitten. Mm-hmm. Terwijl de rechtbank nauwelijks wist wie zij geweest was. Want de meest ernstige feiten die waren bij die rechtbank niet bekend. Bijvoorbeeld dat zij in 1944 nog bij het hauptamt van de SS in Berlijn had gewerkt om mannen naar het Oostfront te dirigeren. En dat Himmler haar gevraagd had om Rijksbeauftraagde van alle SS-helverinnen te worden.
Ik vind het nog steeds fascinerend dat je zegt, het is een intrinsiek goed mens. Maar daarvoor moeten mensen misschien het boek gaan lezen.
Ja, maar dat kan natuurlijk. Het is een groot misverstand dat je niet uit oprechtheid fout kunt zijn. Dat kan gewoon.
Precies,
dat is het ergste les uit geschiedenis, denkbaar.
Steeds lastig om te bedenken hoe dat precies in elkaar zit.
Rare dingen doen als je overtuigd bent dat je het goede doet.
Ja.
Wij vinden het niet meer goed, maar zij vond het toen het goede.
Ja, je
moet het ook natuurlijk in zijn tijd zien. Toen zij daar toe overging, toen was het 1934, was nog niet algemeen bekend dat er concentratiekampen waren. En ook niet op welke enorme ramp het allemaal zou uitlopen.
Goed, het is allemaal te lezen in je boek. Hartelijk dank, Roel van Duin. Het boek heet Een Zoon voor de Führer. De nazi-utopie van Julia Opte Noord. En het ligt sinds deze week in de winkel. Hartelijk dank.